Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Welkom bij aflevering 7 van de Geef mij de ruimte podcast. Een aflevering waarin we het weer gaan hebben over een planeet. Want trouwe luisteraar, na 7 afleveringen mag je wel spreken van een trouwe luisteraar toch, als je hier nog steeds bent. De trouwe luisteraar die weet inmiddels, om en om behandelen we planeten en dan weer andere interessante fenomenen uit het universum. Qua planeten begonnen we in aflevering 1 met het ontstaan van het universum, waar eigenlijk het geheel aan bod kwam. Toen volgde Neptunus in aflevering 3, Uranus in aflevering 5 en nu dus Saturnus in deze aflevering nummer 7. De oplettende luisteraar hoort hier een patroon. Inderdaad, we vliegen van de buitenste planeet van ons zonnestelsel via alle tussenliggende planeten naar uiteindelijk de binnenste planeet in de zon. Misschien denk je nu, hey Mitch, als we dat doen, waarom zijn we dan niet begonnen bij Pluto? Goeie vraag, maar Pluto geldt inmiddels alweer een tijdje niet meer als een planeet, maar als een dwergplaneet. Maar Pluto-fans, don't worry, wanhoop niet, Pluto komt zeker nog aan bod. Maar nu eerst Saturnus. Volgens velen de mooiste planeet van ons zonnestelsel. En potverdikkie, inderdaad, wat een beauty. Maar welke geheimen houdt deze beauty voor ons verborgen? En beter nog, welke geheimen hebben wij al wel ontrafeld? Blijf luisteren, vlieg mee en ontdek alles over Saturnus. Deze aflevering over Saturnus wordt een interessante. Niet dat de vorige afleveringen niet interessant waren, dat hoop ik althans. Maar over Saturnus weten we meer dan over de ijsreuzen Neptunus en Uranus die in de vorige afleveringen aan bod zijn gekomen. Mocht je trouwens die vorige afleveringen willen beluisteren, check dan even geefmijderuimtepodcast.nl. Ook even checken op Insta, al onze linkjes staan in de bio. Want we zijn ook te beluisteren op je favoriete podcastkanalen zoals Apple, Google, Spotify. Dus geen excuses om niet te luisteren. Saturnus dan. In veel opzichten is dat een bijzondere planeet. Dan heb ik het nog niet eens over het spannende uiterlijk met zijn beroemde ringen. Of het feit dat deze gasreus na Jupiter de grootste planeet in het zonnestelsel is. Deze planeet is in de eerste plaats bijzonder omdat we hem al heel, heel lang kennen. Zoals je in de vorige aflevering hebt kunnen horen, zijn Neptunus en Uranus pas vrij laat in de menselijke geschiedenis ontdekt. Ze werden al wel vrij vroeg gespot, maar niet bewust als planeet. Lange tijd dacht men bij deze planeet dat het om sterren ging. En dat is eigenlijk helemaal niet zo gek, want Uranus en Neptunus staan zo ver van ons af. Uiteraard een heel stuk dichterbij dan de sterren. Gelukkig, anders hadden we een probleem. Maar omdat ze zo ver weg staan en zelf geen licht uitstralen, ogen ze eigenlijk als een zwakke ster die heel ver weg staat. Maar Saturnus staat net even wat dichterbij en is daardoor duidelijk zichtbaar. Zeker met de telescoop. Het was Galileo Galilei, wie anders zou ik bijna zeggen, die in 1610 Saturnus ontdekte. En al bij de eerste waarneming van Saturnus was het duidelijk dat het geen ster was, maar een planeet. Maar wat voor planeet? Dat wist zelfs Galilei met zijn knappe kop niet. Want toen hij door de telescoop naar de planeet tuurde, zag hij iets vreemds. Hij zag namelijk geen mooie ronde planeet, maar hij zag een vage onregelmatige bol. Nou waren telescopen in de tijd van Galilei natuurlijk nog bij lange na niet van de kwaliteit van vandaag. En desondanks, of dus misschien juist daardoor, zag Galilei niet alleen een wazige bol. Hij zag als het ware ook twee handvatten aan die bol. En wat waren dat? Niemand had enig idee. En daardoor werd lange tijd gedacht dat Saturnus een heel vreemd gevormde planeet was. Maar wat Galilei eigenlijk zag en op dat moment nog niet wist, waren de ringen van Saturnus. Maar zijn telescoop, die was nog niet geavanceerd en krachtig genoeg om die ringen echt goed in beeld te brengen. 45 jaar later had Christiaan Huygens, inderdaad, hè, een Nederlander, wel een telescoop die in staat was om betere observaties te maken van Saturnus. En zo ontdekte Christiaan Huygens dat Saturnus wel gewoon rond was en dat die handvatten geen handvatten waren, maar een ringenstelsel. Maar je moet niet vergeten, we hebben het hier nog steeds over 1655. En ondanks dat Huygens' telescoop een enorme stap vooruit was ten opzichte van die van Galilei, kon hij ook nog geen volledig beeld krijgen van de ringen. Niemand kon dat op dat moment. En daarom werd Huygens' constatering vaak in twijfel getrokken door andere wetenschappers. Hij zei namelijk dat de ringen rond Saturnus liepen, maar dat die ringen de planeet nergens raakten. Zwevende ringen. Hoe was dat mogelijk? Dat geloofde men gewoon in die tijd niet. In 1675 bevestigde Giovanni Cassini echter de bewering van Christiaan Huygens. Hij had weer een betere telescoop en kon nog meer zien. En hij zag zelfs dat er niet één ring om de planeet heen riep. Het waren er twee. En tegenwoordig weten we dat het er natuurlijk nog veel meer zijn. En dit geeft maar aan hoe er steeds stapjes worden gezet. Of grote stappen. Maar Cassini die zag dus weer meer dan Huygens. En die kon daardoor Huygens' bevindingen, daarvan zag hij gewoon dat die klopte en dat Huygens dus niet gek was. En dat er dus echt iets aan de hand was met deze planeet. Pas in 1858, dus bijna 200 jaar na de ontdekking van Cassini, zag James Maxwell dat er veel meer ringen waren. En dat die ringen bestonden uit stukken puin en gruis en ijs. Dat betekent dus dat meer dan 200 jaar lang mensen wisten dat Saturnus één of twee ringen had, maar ze hadden echt geen idee waar die ringen van gemaakt waren. Dan moet je nagaan als het toen Facebook was geweest, wat voor samensweringstheorieën dat had kunnen opleveren. Maar dingen in de ruimte zijn gewoon ontzettend ingewikkeld. Want in 2009 nog werd er weer een nieuw feit over de ringen ontdekt. En toen werd namelijk de buitenste ring ontdekt, dankzij de Spitzer telescoop. En we wisten voor die tijd inmiddels al geruime tijd dat het ringenstelsel van Saturnus dus uit meerdere ringen bestond. Sommige smaller, sommige breder, maar allemaal ontzettend plat. Dat betekent dat het moeilijk is om te alle tijden die ringen te zien. Wat is er namelijk aan de hand? Ze zijn allemaal heel erg breed, tussen de 5000 en 20.000 kilometer. En de E-ring is een uitschieter die is zelfs 300.000 kilometer breed. Maar ze zijn slechts zo'n 20 meter dik. Dat is dus echt flinterdun, een soort carpaccio van ringen, zeg maar. En daarom kun je ze niet altijd goed waarnemen, want of je de ringen ziet is afhankelijk van de hoek waaronder je daarnaar kijkt. Dus als Saturnus ten opzichte van Aarde net een beetje verkeerd staat, dan kan het zijn dat je recht op de ringen kijkt, waardoor je ze dus nauwelijks of zelfs helemaal niet ziet, zelfs niet met een krachtige telescoop. Saturnus heeft, zo weten we nu, 7 of 9 ringen. En hoeveel je wil dat dit er zijn, hangt een beetje af van de manier waarop je ernaar kijkt. Want 2 ringen, die zijn diffuus. Dat zijn geen mooie, ronde, ononderbroken ringen. De A-ring tot de G-ring zijn dit wel, maar de F en de G-ring zijn dit niet. Die F en die G-ring, die werden trouwens pas in de jaren 70 ontdekt door de Voyager-missie. En dat was een hele mooie verrassing natuurlijk, want toen de Voyager een flyby deed bij Saturnus, hadden we helemaal niet verwacht dat er nog meer ringen zouden zijn. Maar nu we meer weten over de ringen van Saturnus, weten we ook hoe complex die ringen zijn. Wat je opvalt natuurlijk meteen, is dat die ringen niet aan elkaar zitten. Er zit ruimte tussen die ringen. Heel weinig ruimte soms, zoals bij de Keeler-scheiding van 35 kilometer. Dus daar zit maar 35 kilometer tussen twee ringen. Maar bij de Cassini-scheiding zit er 4500 kilometer tussen, ruimte tussen die ringen. Maar we weten wel waarom die scheidingen er zijn. Die worden namelijk veroorzaakt door manen. En manen, daarvan heeft Saturnus er heel wat. Voor zover wij weten, zijn het er 82. Maar goed, er zouden er zomaar nog wat bij kunnen komen de komende jaren. Maar we gaan nu uit van 82 manen van Saturnus. Over enkele van die manen gaan we het zo nog eventjes hebben. Voor nu laten we de ringen ook even voor wat ze zijn en gooien we de spotlight op Saturnus zelf. Saturnus is één van de twee gasreuzen in ons zonnestelsel. Die andere is natuurlijk Jupiter. Maar eigenlijk zijn er nog twee gasreuzen, namelijk Uranus en Neptunus. Maar die twee planeten die zijn zo koud dat het gas daar bevriest en daarom noemen we hen ijsreuzen en geen gasreuzen. Maar qua samenstelling lijken deze vier planeten, dus Saturnus, Jupiter, Uranus en Neptunus, best wel veel op elkaar. Waardoor je ze eigenlijk broers min of meer kan noemen. Dat geldt zeker voor Saturnus en Jupiter onderling en ook voor Uranus en Neptunus onderling. Wanneer je naar Saturnus kijkt, dan val je misschien elke keer weer een klein beetje in katzwijn. Dat is begrijpelijk. Ik heb dat ook. Die planeet is zo ongelooflijk mooi. Maar onder die schoonheid gaat eigenlijk een nogal saai verhaal schuil. In de zin dat die qua samenstelling en formaat eigenlijk heel gewoontjes is. In het hele universum zijn waarschijnlijk meer planeten te vinden die op Saturnus lijken dan planeten die op Aarde lijken. En dan heb ik het nog niet eens over een planeet met water en vegetatie of laat staan leven. Maar gewoon een rotsachtige planeet. Gasreuzen die vind je echt overal. Maar natuurlijk is Saturnus wel een beetje speciaal. Het is namelijk onze gasreus. En dat betekent dat we hier veel meer over weten dan van gasreuzen buiten ons zonnestelsel. Een van de bijzondere eigenschappen van gasreuzen is dat ze geen vast oppervlak hebben. Je kunt dus niet op Saturnus staan, want er is geen grond onder je voeten. Zou je dat trouwens proberen, stel dat het zou kunnen, dan was je hartstikke dood, want deze planeet is totaal onleefbaar. Maar wil je weten, ondanks dat dit niet kan, hoe dat toch zou zijn als je dit zou proberen, hoe het is om naar Saturnus toe te vallen? Dan is er een hele toffe animatie op YouTube. Ik heb de link hiervan eventjes in de beschrijving van deze podcast gezet. Zoek hem op, want je krijgt echt een geweldig idee van hoe een afdaling door de atmosfeer van deze gasreus eruit zou zien. Kleine spoiler alert, het is niet zo mooi en sierlijk als dat het van veraf lijkt. Saturnus is, omdat hij helemaal uit gas bestaat, een heel stuk minder dicht dan de aarde. Eigenlijk is Saturnus gewoon een kleine vaste kern met een enorme bol van gas eromheen. Maar met die omschrijving zou je de planeet natuurlijk tekort doen, want het is echt wel een interessante planeet. Saturnus is dus minder dicht dan de aarde, maar wel een heel stuk groter. Wat betekent dit voor de cijfers en statistieken? Nou, om te beginnen, Saturnus is echt, echt groot. Want ondanks dat de dichtheid van Saturnus ongeveer een achtste is van die van de aarde, is de massa van de planeet wel 95 keer zo groot als die van ons. De straal van Saturnus is dan ook ruim 9 keer zo groot als die van de aarde. En dat betekent dat je Saturnus met ongeveer 764 aardes kunt vullen. Dat is inderdaad niet niks. En dit zijn cijfers die je een mooi idee geven van hoe groot de planeet is, maar ook wat nou de verhouding is tussen formaat en massa. Want hoewel Saturnus dus 764 keer zo groot is als de aarde, is hij slechts, zeg ik tussen aanhalingstekens, 95 keer zo zwaar. En ja, dat heeft dus te maken met het feit dat de aarde een rotsachtige en hele dichte planeet is en Saturnus uit gas bestaat. En ja, hij is gigantisch groot, maar hij is dus ook relatief licht. Als je de vorige aflevering hebt beluisterd, dan weet je dat ik altijd nog even een feitje ga noemen, wat ik zelf altijd heel interessant vind. De ontsnappingssnelheid. Ik blijf het interessant vinden. Wat is dat? Mocht je het nog niet hebben gehoord in een van de vorige afleveringen. Ontsnappingssnelheid is de snelheid die je nodig hebt om aan de zwaartekracht van een planeet te ontkomen. Haal je die snelheid niet, dan word je naar de planeet toegetrokken als je van buiten afkomt. Of als je daar weg probeert te komen, dan blijf je gevangen in het zwaartekrachtveld van de planeet of stort je hierop terug. De ontsnappingssnelheid van de aarde is iets meer dan 11 km per seconde. Dat komt neer op bijna 40.000 km per uur. 39.600 km per uur. Dat is dus de snelheid die een raket uiteindelijk moet kunnen halen om van de aarde te kunnen ontsnappen. Dus 11 km per seconde. Die van Saturnus is 35,5 km per seconde. Dat komt neer op bijna 128.000 km per uur. Dan snap je wel dat je echt een groot probleem hebt. Als Saturnus eenmaal aan je begint te trekken, dan moet je echt een enorme snelheid halen om daar weer weg te kunnen komen. Maar we moeten juist dankbaar zijn voor die enorme zwaartekracht van de gasreus. Want dat betekent namelijk dat Saturnus en ook Jupiter en de twee ijsreuzen, die ook allemaal een pittige zwaartekracht hebben, dat die potentieel gevaarlijk ruimtepuin aantrekken. Dat is ruimtepuin dat daardoor hier niet de aarde kan bereiken. Dus hadden we die zware planeten niet, dan werd de aarde ongetwijfeld gebombardeerd door veel meer gevaarlijk puin en zelfs echt grote, grote brokstukken. En Saturnus is groot, maar zeker niet traag. Want de tijd die Saturnus nodig heeft om zijn eigen as te draaien, die is maar iets minder dan 10,5 uur. 10 uur, 33 minuten en 38 seconden om precies te zijn. Dat is dus meer dan twee keer zo snel als de aarde om zijn as draait. Nou, vraag je voor jou, wat betekent dat voor het weer op Saturnus? Ja, ik geef je zo het antwoord. Ik denk dat je hem al weet. Saturnus is niet in alle opzichten snel, want een rondje om de zon duurt bijna 30 jaar. En dat komt natuurlijk omdat Saturnus zo ver van de zon weg staat. Op iets meer dan 9,5 astronomische eenheden. Één astronomische eenheid is de afstand tussen de zon en de aarde. Dus Saturnus staat 9,5 keer zo ver van de zon als de aarde. Dat is dus heel erg ver, maar echt een heel, heel stuk minder ver dan de vorige planeten die we hebben behandeld. De stap van Saturnus naar Uranus en Neptunus is echt onwijs veel groter dan de stap van Aarde naar Neptunus of de Aarde. Van de stap van de Aarde naar Saturnus. Moet ik wel even goed zeggen, natuurlijk. Al die planeten. Nog even terug op de vraag van net. Zo'n enorme planeet die zo snel draait en die uit gas bestaat. Wat gebeurt daarmee? Inderdaad, daar waait het ontzettend hard. Dat is wel een beetje afhankelijk van waar je kijkt. Want in de buitenste lagen van de atmosfeer staat de wind die vergelijkbaar is met een stevige bries op aarde. Maar ga je dieper, dan kom je echt enorme winden tegen. Sterker nog, Saturnus is de planeet met gemiddeld genomen de hardste wind. Mocht je de afleveringen over Neptunus en Uranus hebben beluisterd, en mocht je al geschrokken zijn van die wind, nou ja, hou je die maar vast, letterlijk en figuurlijk. Al is dat eerst een beetje lastig, want op Saturnus is niet echt iets om je aan vast te houden. Maar rond de evenaar van Saturnus waait het gemiddeld zo'n 500 meter per seconde. Dat is zo'n 1800 kilometer per uur. En dat is meer dan twee keer zo snel als dat vliegtuigen op aarde vliegen. Maar er is ook goed nieuws, want zo'n wind van 1800 kilometer per uur, die voelt heel anders dan wind hier op aarde. Want er zijn namelijk bijna geen fluctuaties in de atmosfeer van Saturnus. Die wind die is heel stabiel in de meeste gebieden. Heel smooth. Het is als het ware alsof je mee zou vliegen op een luchtstroom die zich met 1800 km per uur voortbeweegt. Kijk, op aarde komt de wind veel meer in stoten. Het is veel minder stabiel, veel variabeler. En daardoor merk je heel erg die harde winden. Saturnus heb je dat gewoon een stuk minder. De planeet bestaat eigenlijk gewoon uit sterk en constant waaiend gas. Vanaf de kern, die rotsachtig is, gerekend, komt er tot aan 60% richting de buitenste lagen van de planeet wel rotsachtig materiaal voor. Dat had je misschien niet verwacht. Dus ik zei net al van, als je mee wordt gevoerd op een wind op Saturnus, is er niet veel om je aan vast te houden. Dat is dus niet helemaal waar, want tot voorbij de helft in de atmosfeer van de planeet, gerekend vanaf de kern, kom je dus wel vast materiaal tegen. Maar ja, goed, alles bij elkaar is het gewoon toch nog steeds een nogal gassige omgeving. Dat is ver uit het grootste deel van de atmosfeer en van de planeet is gewoon gas. En we hadden het net al eventjes over het feit dat Saturnus veel groter is en dus ook veel meer massa heeft dan de aarde, maar dat die massa wel relatief is, dat de planeet relatief licht is. Het is zelfs zo dat Saturnus relatief gezien zo licht is, dat het de enige planeet in ons stelsel is met een dichtheid lager dan die van water. En dan komt er een beroemd feitje ter sprake, namelijk dat als je een badkuip zou hebben die groot genoeg was om Saturnus in te stoppen, dan zou Saturnus onder aardse omstandigheden, hè, met onze zwaartekracht, zou Saturnus gewoon blijven drijven op water. Ach, doe er wat mee. Het is gewoon een leuk feitje. Maar dat geeft dus weer aan hoe, hoe de dichtheid van planeten verandert. En hoe massa altijd iets, wat je, altijd iets is wat je relatief gezien moet bepalen. Wat je moet zien in relatie met het formaat van de planeet. Misschien dat enkele van deze feiten je nu een beetje anders doen denken over Saturnus. Ja, goed, een planeet die, die ruim 700 keer zo groot is als de aarde en die op water kan drijven. Dat klinkt niet echt stoer, dat klinkt gewoon een beetje als een ballonnetje. Een hele grote dan. Maar zijn grootte maakt gewoon een hoop goed, want het blijft een machtige planeet om te zien. Een fascinerende planeet zelfs in heel veel opzichten. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat Saturnus meer energie en warmte uitstraalt dan dat hij van de zon ontvangt. Ja, kijk aan het oppervlak, dat is zeg maar de plek waar de luchtdruk, de atmosfeer, de druk in de atmosfeer gelijk is aan die van de aarde. Dat zien we als, dat definiëren we als het oppervlak van een gasplaneet. Daar is het zo'n min 133 graden Celsius, dus echt ijskoud. En dat heeft te maken met het feit dat Saturnus ontzettend ver van de zon afstaat. Maar de kern van Saturnus, die heeft een temperatuur van bijna 12.000 graden Celsius. Dus de planeet straalt een hoop energie uit. En dat wordt nog eens versterkt wanneer helium uit de diepere lagen van de atmosfeer tegen waterstof in de hogere lagen botst. Dus Saturnus is wat dat betreft een aparte planeet die zijn eigen warmte genereert en dus meer energie uitstoot dan dat hij ontvangt. Dat is best bijzonder. Ik had het net al eventjes over het oppervlak van de planeet, hè, dus het berekende oppervlak, want nogmaals, er is dus geen vast oppervlak, maar de plek waar de druk gelijk is aan zeeniveau hier op aarde, die ligt bij Saturnus al heel hoog in de atmosfeer. En wat vertelt je dat? Inderdaad, dat vertelt je dat de druk in de dieper gelegen delen van de atmosfeer echt immens is. Dat is ook iets wat je gaat zien in die video, in die animatie waar ik je eerder over vertelde van hoe het zou zijn om richting deze planeet te vallen. En die atmosfeer, wat bestaat die dan uit? Ja, goed, kijk, dit kan ik niet interessanter maken dan het is. Hij bestaat uit heel veel helium en waterstof. Samen zijn waterstof en helium goed voor 99% van de atmosfeer. En ze komen in principe voor in gasvorm, maar omdat verder naar beneden toe in de diepere lagen van de atmosfeer de druk steeds verder toeneemt, krijgen die gassen op een gegeven moment de eigenschap van vloeistoffen. Nu zeg je misschien, ja, helium en waterstof, dat klinkt misschien saai, want het zijn twee van de meest voorkomende elementen, maar dat lijkt verdacht veel op de samenstelling van de zon. En inderdaad, de zon zet waterstof om in helium. Mensen denken nog wel eens dat Jupiter en Saturnus gefaalde sterren zijn. Gefaalde sterren, dat zijn planeten die net niet groot genoeg zijn om ster te worden. Sterren hebben heel, heel veel massa nodig om ster te kunnen worden. En hoe meer massa, hoe hoger de druk wordt. En een ster die heeft dermate veel druk dat er kernfusie plaats kan vinden. Dat betekent dat twee waterstofatomen, waterstof is het lichtste element in het periodiek systeem, fuseren tot één heliumatoom. En helium is het op één na lichtste element in het periodiek systeem. Een gefaalde ster, dat klinkt allemaal heel erg spannend, maar helaas, Saturnus en Jupiter zijn, in tegenstelling tot wat vaak wordt gezegd, verre van gefaalde sterren. Want beide planeten hadden ongeveer 70 keer zo groot moeten zijn als dat ze nu zijn, om kans te maken om een ster te worden of om dus net een gefaalde ster te worden. Maar goed, laten we vooral blij zijn dat het geen gefaalde sterren zijn. Want als een van onze gasreuzen een ster was geweest, dan had de aarde nooit bestaan. Wat weten we nog meer van Saturnus? Nou, onder andere dat de planeet niet mooi rond is. Want als gevolg van rotatie zijn alle planeten over de evenaar gemeten net even wat groter dan over de polen gemeten. Maar bij Saturnus is dit effect vrij sterk merkbaar en ook echt zichtbaar. Dat merk je al aan de rotatie van de planeet. De bovenste lagen van de atmosfeer die doen ruim een half uur langer over een dag, dus over een rondje om de eigen as, dan de diepere lagen. Over de evenaar heeft Saturnus door een combinatie van zijn lichte samenstelling en die snelle rotatie een omtrek die 10% groter is dan gemeten over de polen. Dus de planeet die oogt een beetje in elkaar gedrukt. Wat trouwens ook best wel bizar is, is dat je tegenwoordig al met een goede verrekijker kunt zien dat Saturnus niet helemaal rond is. Dat heeft dan niet te maken alleen met het feit dat de planeet wat groter is rond de evenaar, maar ook omdat je met een echt een hele goede verrekijker het effect van de ringen al kunt zien. Die ringen die kun je dus met de krachtige verrekijker niet zien. Althans, je kunt ze niet echt definiëren als ringen. Maar je ziet de vorm wel sterk genoeg dat Saturnus er niet uitziet als een ronde stip, maar als een vervormde bol. En moet je eens nagaan, nog maar een paar eeuwen geleden waren zelfs de allerbeste telescopen niet of amper in staat om dit te zien. En nu kun je dit gewoon al zien met een zeer krachtige verrekijker. Laat staan wat je kunt zien met een goede telescoop. In tegenstelling tot Neptunus en Uranus hebben we van Saturnus wel prachtige foto's. We weten dan ook heel goed hoe de planeet eruit ziet. Dat we van Saturnus hoge kwaliteit foto's hebben, dat is onder andere te danken aan ruimtesonde Cassini. Deze kwam in 2004 echt dicht bij de planeet en die nam toen echt waanzinnige foto's. Het is best wel bizar trouwens nu ik daaraan denk, want voor mijn gevoel was dat nog maar een paar jaar terug. Maar we hebben het over 2004, dus over al 18 jaar geleden. Dat is inmiddels ook alweer best lang terug dus. Maar aan de foto's kan je duidelijk zien dat de apparatuur aan boord van Cassini al vele malen geavanceerder was dan die aan boord van de Voyagers, die de foto's maakten van Neptunus en Uranus in de jaren 70 en 80. Ik heb nu het een en ander verteld over Saturnus. Maar wie de planeet een beetje kent, die weet waarschijnlijk dat ik misschien wel het interessantste kenmerk van een planeet nog niet heb behandeld. Tuurlijk, de ringen die zijn geweldig. Maar wat is er aan de hand op de Noordpool van de planeet? Hier bevindt zich de bizarre, indrukwekkende en ronduit mysterieuze hexagoon. Dat is inderdaad een zeshoek. Een bijna perfecte zeshoek met een diameter van bijna 2 keer de complete aarde. Een gigantisch patroon dat je simpelweg niet kunt missen. Maar wat is het? De hexagoon van Saturnus die werd ontdekt in 1981 door Voyager 2. Sindsdien zijn we het een en ander erover te weten gekomen, maar helemaal begrijpen doen we dit gebied nog niet. We weten dat het er heel hard kan stormen, met winden tot bijna 500 km per uur die soms ook een stuk rustiger worden. En we weten ook dat de hexagoon van kleur verandert. Zo was hij in 2012 blauw, maar in 2016 ineens goudkleurig. Die verschillende kleuren die ontstaan ongetwijfeld door wisselingen in de atmosfeer. Maar die vorm, hoe behoudt de hexagoon die enorme, vrijwel perfecte zeshoekige vorm? Dat weten we nog niet. Er is wel geëxperimenteerd. Zo is het op aarde in laboratoria gelukt door vloeistof in een tank met verschillende snelheden rond te laten draaien om 3, 6 en zelfs 8-hoekige patronen te krijgen. Dus mogelijk komt dit proces enigszins overeen met wat er op Saturnus gebeurt. Maar voorlopig blijft de hexagoon een behoorlijk mysterie. Maar ook een van de meest fotogenieke plekken in ons zonnestelsel. Helemaal wanneer het heftige poollicht van Saturnus wordt gezien boven de hexagoon. Dat levert echt prachtige plaatjes op. Het poollicht van Saturnus dat is vergelijkbaar met ons noorderlicht. Maar op Saturnus is dat alleen zichtbaar met infraroodapparatuur. Omdat het grotendeels door waterstof wordt veroorzaakt. En dat zien wij niet in ons eigen natuurlijke kleurenspectrum met het blote oog. Maar op foto's met infraroodapparatuur is het echt waanzinnig mooi om te zien. Misschien wel een van de mooiste fenomenen in ons zonnestelsel wat mij betreft. Ja, dit is dus een aflevering over Saturnus. Maar toch gaat Saturnus misschien niet helemaal de spotlight pakken in zijn eigen aflevering. Want rond de planeet draaien dus manen. Heel veel, 82 stuks. En die zijn lang niet allemaal even interessant. Maar sommige zijn dat wel. Sommige zijn zelfs interessanter dan Saturnus zelf in bepaalde opzichten. En dat heeft alles te maken met mogelijk leven. Daar moeten we natuurlijk heel voorzichtig mee zijn, want het is niet gevonden of nog niet gevonden. Maar in de zoektocht naar buitenaards leven is de blik van wetenschappers anno nu veel meer gericht op manen dan op planeten. En waarom is dat? Dat is omdat de omstandigheden voor leven op enkele manen gewoon veel gunstiger zijn dan op Saturnus en op andere planeten. Want dat geldt eigenlijk voor alle planeten met als uitzonderingen Mars en wellicht Venus. Maar daar komen we in latere afleveringen nog op terug. Maar vanwege die interessante manen is een ontdekkingstocht naar Saturnus gewoon niet compleet zonder enkele van die manen te belichten. Het is natuurlijk niet te doen in deze podcast om het over alle 82 manen te hebben. Dat hoeft ook helemaal niet, want sommige zijn echt heel saai of piepklein. Eigenlijk gewoon zwevende grote rotsblokken. Van anderen weten we nog niet genoeg. Maar er zijn er een paar. Oh man, twee. En in deze aflevering wil ik het hebben over de twee, wat mij betreft, interessantste manen van Saturnus. Titan en Enceladus. En ja, ik ga gewoon lekker Titan zeggen en niet Titan. In het Nederlands het klinkt een beetje suf, maar ik beloof je, deze maan is allesbehalve suf. Laten we beginnen met Titan. Titan heeft een speciaal plekje in mijn hart, echt. En dat heeft te maken met het feit dat op 14 januari 2015 de ruimtesonde Huygens succesvol landde op deze maan. En die beelden, die als je die nog niet hebt gezien, die moet je gewoon bekijken. Huygens had een fotocamera aan boord en de beelden die werden vastgelegd, die zijn aan elkaar gemonteerd, zodat je de afdaling en de landing van Huygens op Titan als een film kunt bekijken. En toen ik die beelden voor het eerst zag, kon ik echt, ik kon bijna niet bevatten waar ik naar zat te kijken. Want ik vind het zo onwaarschijnlijk knap dat de mensheid dit kan. Gewoon echte, daadwerkelijke beelden van een landing op een maan van een verre planeet. Dat je daarnaar zit te kijken alsof je er zelf bij was. Ik hou niet eens meer bij hoe vaak ik die video heb bekeken. Maar elke keer weer zit ik gefascineerd te kijken daarna. Als je hem wil zien, je kunt zoeken op YouTube. De video heet Titan Touchdown. Hij is gemaakt door NASA Jet Propulsion Laboratory. Maar ik heb hem ook even als linkje in de beschrijving van deze podcast gezet. Wat helemaal echt waanzinnig is, je moet gewoon die hele video even zien. Het duurt geloof ik 2,5 minuut. Maar je ziet naast een landing de schaduw van de parachute van Huygens zie je over hem heen trekken. Dus die afdaling is prachtig om te zien, maar die was er ook niet zomaar. Want de verwachtingen waren heel hoog gespannen toen Huygens dit ging doen. Want zo vermoeden wetenschappers toen al dat er meren en oceanen van vloeibaar ammoniak of methaan op Titan aanwezig waren. Met dat vermoeden in gedachten was Huygens ook ontworpen om te kunnen drijven, voor het geval dat hij in zo'n meer, rivier of oceaan zou landen. Het gebied waar Huygens landde was helaas droog, maar er waren wel duidelijk oude beddingen en afzettingen te zien van rivieren die ooit over de maan hebben gelopen. Vermoedelijk van vloeibaar methaan. En er is nog steeds vloeibaar methaan aanwezig op deze maan. En dat zit bevroren in de poolkappen. Dus ja, helemaal vloeibaar is het niet, maar hè, als het zou ontdooien, zou het daar in grote getalen zijn. En dit maakt van Titan een heel interessante maan om verder te onderzoeken. En dit is een behoorlijke maan, want met een diameter van ruim 5100 kilometer is Titan groter dan de planeet Mercurius. Maar hij heeft wel slechts de helft van de massa van Mercurius, omdat Titan waarschijnlijk voor de helft uit rotsachtig materiaal en voor de helft uit ijs bestaat. Na Ganymedes, dat is een van de manen van Jupiter, is dit zelfs de grootste maan van ons zonnestelsel. Overigens lijkt Titan van afstand groter dan hij is, want lange tijd dacht men dat Titan de grootste maan was en niet Ganymedes. Maar dat heeft te maken met een dikke, ondoorzichtige atmosfeer die om de maan heen hangt. En ja, dat is het toverwoord, atmosfeer. Inderdaad, Titan, een maan, heeft een atmosfeer. Een ontzettend dikke zelfs. Die atmosfeer van Titan die bestaat vrijwel volledig uit stikstofgas met een vleugje methaan. Die atmosfeer is absoluut niet leefbaar voor mensen, want er is geen zuurstof. Maar wat wel interessant is dat de luchtdruk op Titan ongeveer 1,5 keer de druk op aarde bedraagt. Dus wat dat betreft is Titan geen ontzettend vijandige maan. En de zwaartekracht is ongeveer 1/7 van de zwaartekracht van de aarde. Dus je zou er heel makkelijk kunnen bewegen. En dit maakt van Titan met stip een van de meest interessante hemellichamen in ons zonnestelsel om verder te ontdekken. Waarom? Omdat onder de korst van Titan een vloeibare oceaan van ammoniak en waarschijnlijk ook water schuil gaat. Die oceaan die zou op bepaalde plekken maar liefst 200 kilometer diep kunnen zijn. En omdat er heel veel ammoniak aanwezig is, blijft het water ook bij extreem koude temperaturen vloeibaar. En Titan is dus een kandidaat voor mogelijk leven. Ten meer omdat metingen van Cassini, de andere sonde die daar is geweest, hebben aangetoond dat die oceaan er ook echt moet zijn. En Titan is ook nog eens een heel actieve maan, want het oppervlak vertoont sporen van recente activiteit en vormingen. Dus dat is ontzettend spannend. En wat helemaal spannend is, is dat NASA de Dragonfly-missie heeft gepland. Het oorspronkelijke plan was dat er in 2026 een sonde gelanceerd zou worden die een drone op Titan moet laten landen. Nou, NASA heeft het helaas mede door de coronacrisis financieel niet zo heel erg gemakkelijk. Volgens de laatste informatie moet Dragonfly nu een jaar later in 2027 de lucht ingaan. En dan in 2034 of 2035 daadwerkelijk landen op Titan. En het landschap van Titan dat vertoont wel enkele overeenkomsten met dat van Mars. Nou, er zit wat ruiger en er is veel meer ijs aanwezig. Maar Titan kent wel één belangrijk voordeel ten opzichte van Mars. En dat is die hele dichte atmosfeer. Want die dichte atmosfeer betekent namelijk dat een drone er met heel veel minder energie kan vliegen. De rotorbladen hebben veel minder omwentelingen nodig om te kunnen blijven vliegen. En dat kost veel minder energie. En dat biedt perspectieven om deze maan goed te gaan onderzoeken. Er is wel heel weinig zonlicht op Titan, dus op zonne-energie kan Dragonfly niet vliegen. En daarom haalt die zijn energie uit een ingebouwde kernreactor. State of the art, technologie daar. En dat heeft ook nog eens een ander voordeel, want de drone blijft hierdoor lekker warm. En in de optimale gebruikstemperatuur. En dat moet ook wel, hij moet wel warm zijn, want het is ongeveer min 180 graden Celsius op Titan. Dus daar überhaupt al zijn, vormt een behoorlijke uitdaging. En de missie van Dragonfly die is om na te gaan of er echt leven mogelijk is. Of misschien zelfs wel is op Titan. En persoonlijk kan ik echt niet wachten, want zoals ik aan het begin al zei, sinds het zien van die beelden van die landing heeft Titan bij mij een bijzonder plekje. En NASA heeft trouwens al wel een toffe animatie gedeeld van hoe die landing van Dragonfly eruit moet zien. Ook dat linkje heb ik eventjes in de beschrijving van deze aflevering van de podcast gezet. Dus check hem zeker. Ik had je beloofd om ook nog wat dieper in te gaan op de tweede interessante maan. En dat is Enceladus. Enceladus die komt wat mij betreft sowieso in aanmerking van de schoonheidsprijs. En dat heeft er onder andere mee te maken dat van alle planeten en manen in ons zonnestelsel Enceladus het meeste zonlicht weerkaatst. Dat komt omdat de gehele korst van de maan uit ijs bestaat. En dat maakt Enceladus heel erg fotogeniek. Hij laat zich goed fotograferen omdat hij altijd duidelijk te zien is. En hij is altijd lekker licht. En we hebben dus ook echt prachtige foto's van deze maan. Ik denk dat van alle foto's van alle hemellichamen dit wel de mooiste en meest gedetailleerde foto's zijn. Eigenlijk samen met die van Mars. Want op die foto's zie je inslagkraters en scheuren en diepe kloven in de korst van de maan. En ook Enceladus is naast Titan een maan die met buitengewoon veel interesse wordt bestudeerd. Want deze maan is zonder enige twijfel op veel gebieden nog veel interessanter dan de planeten en ook andere manen in ons zonnestelsel. Ook nog interessanter, denk ik zelf, dan Titan. Enceladus heeft namelijk al een primeur gehad. Dit is het eerste hemellichaam buiten de aarde waarop de aanwezigheid van vloeibaar water onomstoten werd vastgesteld. Kijk, op heel veel andere plekken hebben sterke vermoedens en aanwijzingen dat daar ook water in vloeibare vorm zou kunnen voorkomen, zoals op Titan. Alleen we hebben dat nog nooit daadwerkelijk gezien of gemeten. Maar op Enceladus wel. En niet zo'n beetje ook, want deze maan doet echt geen enkele moeite om de aanwezigheid van water te verhullen. Zo heeft Enceladus talloze geizers die waterdamp en ijs tot wel 500 kilometer hoogte de atmosfeer inspuwen. De Voyager-missies in de jaren 70 die toonden al aan dat Enceladus buitengewoon interessant zou kunnen zijn. Dus natuurlijk was Cassini in juli 2004 als de kippen bij om Enceladus beter te bekijken. Het beter bekijken dat is echt een understatement, want de dichtstbijzijnde flyby van de sonde was op slechts 25 kilometer boven het oppervlak van deze maan. En als je dan zo dichtbij vliegt, dan heb je natuurlijk hoge verwachtingen. En de bevindingen van Cassini, die overtroffen mijn eigen verwachtingen. En ik had ook heel wat verwachtingen, maar wat Cassini hier vond, ik vind het prachtig. Eerst maakte NASA in 2006 bekend dat er waterdamp was gevonden in de atmosfeer, dus dat was al heel wat. Maar vervolgens liet men in 2008 weten dat bij een close flyby water, warmte en organische moleculen waren gemeten. Organische moleculen, dat is nog geen absoluut teken van leven, maar man, wat zit je er dan dichtbij en wat maakt dat spannend? Iedereen die hoopt op leven in ons zonnestelsel, die moet echt Enceladus in de gaten houden, want dit zou wel eens dé plek kunnen zijn waar leven voorkomt. En sinds 2014 weten we definitief dat er een oceaan van vloeibaar water schuil gaat, 3 kilometer onder het ijzige oppervlak. Die oceaan is waarschijnlijk 1 kilometer diep en bedekt waarschijnlijk de hele planeet. En nou zou je denken, op die diepte is het natuurlijk pikkendonker en ijskoud, dus daar is helemaal geen leven mogelijk. En inderdaad, het is pikkendonker en aan het oppervlak van Enceladus is het zo'n min 200 graden Celsius. Maar Cassini heeft dus gemeten dat Enceladus warmte genereert. En die oceaan is vloeibaar en relatief warm. En waar relatief warm vloeibaar zout water is, met organische moleculen, who knows. Dus je zou zeggen, NASA, ESA, wie dan ook, stuur als de bliksem een sonde naar Enceladus. Nou, dat willen we ook. Maar dat is dus nog niet zo gemakkelijk gedaan. Al sinds 2018 zijn er plannen voor private missies om NASA budgetair een beetje te ontzien, maar die willen nog niet zo vlotten. NASA zelf is redelijk concreet met de Orbilander missie die naar Enceladus moet gaan. Maar die gaat, hou je vast, naar schatting $3 miljard kosten. Ik moet je eerlijk zeggen, ik word altijd een beetje kwaad als ik dit soort bedragen hoor. Dan niet alleen omdat ze heel hoog zijn, want dat is logisch, maar vooral vanwege het feit dat het aantoont dat naar mijn mening NASA gewoon hopeloos ondergefinancierd is. Ik snap heus wel dat het geld ergens vandaan moet komen. Maar 3 miljard, dat is bijvoorbeeld letterlijk wisselgeld voor het Amerikaanse leger. 3 miljard is wat Amerika in een paar uur uitgeeft aan defensie. Defensie ontvangt namelijk jaarlijks $813 miljard. Terwijl NASA het moet doen met slechts $24 miljard. Maar goed, dat is nu eenmaal hoe het is. Je vraagt je misschien af dan waarom een missie naar Enceladus zo duur is. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de maan een doorsnede van slechts 500 kilometer kent. Het is dus een heel klein maantje met ook nog eens nauwelijks zwaartekracht. En dat maakt landen op Enceladus een enorme uitdaging. Daar is hele dikke technologie en vooral ook heel veel brandstof voor nodig. Om die reis te maken, om in een baan te komen, om af te dalen, om succesvol te landen. Ja, dat maakt de missie gewoon aanzienlijk duurder dan vergelijkbare missies naar andere hemellichamen. Maar goed, hij staat wel in de planning. NASA heeft namelijk aangegeven dat het de komende 10 jaar echt prioriteit wil geven aan het verder onderzoeken van interessante manen, waaronder Enceladus. Volgens de laatste stand van zaken zou Orbilander in 2038 moeten worden gelanceerd en in 2050 aankomen. Ja. Dikke zucht, natuurlijk een teleurstelling voor iedereen die hier naar uitkijkt. Het gaat dus echt nog heel erg lang duren. Maar goed, wie weet wat we in die tussentijd allemaal gaan ontdekken. Dit was aflevering 7 over Saturnus en de interessante manen Titan en Enceladus. Heb je aan de hand hiervan nog vragen of opmerkingen? Je weet het, mail even naar info@geefmijderuimtepodcast.nl. Vul het formulier op de website in. Of ga naar Instagram, daar staan ook al onze links in de bio. En daar kan je ook lekker babbelen en reacties achterlaten en vragen stellen. Laat van je horen. Wij gaan doorvliegen naar een lekker tussendoortje in aflevering 8. En in aflevering 9 gaan we vervolgens naar die andere prachtige gasreus Jupiter. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.